Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is?
Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd.
Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze?
Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylor's carrière?
In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit.
Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Per van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, het is juli en de kans is groot dat je er net één hebt gehad of binnenkort één gaat hebben, het huwelijk. Het is wedding season en voor ons aanleiding om er helemaal in te duiken. We hebben wedding planners gesproken, bloemisten, fotografen, cateraars, bruiden, bruidegommen en natuurlijk ook gescheiden mensen. Om zo een goed beeld te krijgen van de industrie achter de ceremoniële bezegeling van onze liefde. Kortom, waarom trouwen we nog? En waarom geven we er belachelijk veel geld aan uit?
Ja, we hebben vooral ook heel veel mensen die op huwelijken geweest zijn gesproken.
Ja, inderdaad.
En daar ongelooflijk veel ergernis.
En mensen waren niet heel reflectief over hun eigen huwelijk.
Nee, het was vooral heel veel over andermans huwelijk en wat er mis mee is.
Ja.
Nou, heel leuk.
Maar eerst de ceremonie.
Het is te ingewikkeld.
Eerst de ceremoniële bezegeling van onze podcast. De actualiteiten.
Per, het is zo too much.
Maar eerst de actualiteiten.
Per, je hebt toch nog een succesvol kledingwerk eigenlijk uit de grond gestoken.
Nee, dat mag gezegd worden. Ja. Bedankt allemaal voor jullie orders. Ik heb het hele weekend eigenlijk gewoon customer service gedaan.
Ja, we hadden ons al een beetje voor, of we hadden al een soort van voorbereid mentaal op de mogelijkheid dat niemand de t-shirt zou bestellen. Toen hadden we al bedacht dat we dan zelf 20 t-shirts zouden aanleggen om het minder gênant te maken.
Ook naar de leverancier toe.
Maar is niet nodig.
Nee, absoluut niet nodig geweest. Wat ik het leukste vond was dat mensen ook vooral op het idee reageerden. Dus dat het idee van iets maken zonder nieuw textiel te creëren, dat gewoon heel erg resoneerde. Dus nogmaals, heel erg bedankt voor al die orders. We zijn nu dicht. Dus aanhalingstekens, we nemen geen t-shirts meer aan. Volgende week gaan we ze drukken. Ik zal daar verslag van doen op de socials.
Leuk.
En dan gaan we die t-shirts naar jullie terugsturen.
Ik ben vooral ook heel benieuwd naar het logistieke aspect van dit hele verhaal.
Nou ja, wat ik al zei, ik heb het hele weekend eigenlijk gewoon customer service gedaan. Ik heb geprobeerd de response time, dat is een heel belangrijk element van customer service, extreem laag te houden.
En is dat gelukt?
Ja, want ik had call scripts gemaakt. Of message scripts eigenlijk. Dus ik hoefde eigenlijk in principe iedere keer maar...
Ja, het was eigenlijk een AI-systeem.
Ja, ik was een soort van AI-systeem waiting to get replaced. Maar tot nu toe dus een erg geslaagd experiment.
Ik ben ook een soort AI-systeem.
Oh ja?
Zie hoe ik dit bruggetje maak.
Ja, een heerlijk bruggetje.
Ik ben ook een AI-systeem voor duiding eigenlijk.
Oh ja.
Ik ben in te huren.
Algoritmische duiding.
Ik ben in te huren voor hele originele filosofische duiding. En dat gebeurde onlangs weer bij Editie NL. Heel leuk, over de TikTok-rij en over allerlei TikTok-trends. En ondertussen las ik een heel interessant artikel over die TikTok-rijen. Je denkt, is er nou niet genoeg over gezegd en geschreven? Nee, dat is
er kwam
niet
een
zo.
Nieuwe take.
Ja, Groene Amsterdammer. Daar zit een hele goede economie-redacteur, Koen Hagens. Die heeft heel vaak hele interessante artikelen. En die beschreef eigenlijk heel mooi hoe die TikTok-rij eigenlijk een soort anti-reactie is op het kapitalisme.
Ja.
Ik vond het heel leuk beschreven. Want
erg origineel gevonden.
Ja, hij haalde eigenlijk Bill Gates aan, die in het begin van deze eeuw een soort van aankondigde van ja, we gaan naar een soort frictieloos kapitalisme. Ja. En we kunnen alles wat we willen, kunnen we meteen bestellen. En dan is het ook,
binnen 10 minuten als je wil, is het al bij je thuis. En daardoor gaan we eigenlijk weer op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te kennen aan producten. En een voorbeeld is dus een rij.
Ja.
Want dat creëert dan weer een soort van schaarste, gevoel van schaarste en een gevoel van waarde. En hij had dus allemaal superleuke voorbeelden van waar dat dan gebeurd was. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, is dus een club in Noord-Brabant. De Berg Henk, had jij daar ooit van gehoord? Nee. Nou, dat is dus een initiatief van een kunstenaarscollectief in Noord-Brabant. En die waren wel eens in de Berghain geweest in Berlijn. En die waren daar heel erg door geïnspireerd door die rij waar dan heel veel mensen werden geweigerd. Ja, 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 ja. En zo. En dus het concept van de Berg Henk was dus ook dat je heel lang in een rij moest staan voor die club. Ja. Dan werd je, was een hele grote kans dat je geweigerd werd. Dan moest je dus weer achteraan in de rij gaan staan. En dan mocht je opnieuw beginnen om binnen te komen. Maar niemand wist echt waarop je dan wachtte. Maar die rij was dus dusdanig spannend dat mensen toch gingen proberen. En dan eenmaal binnen, dan kwam je in een soort hele schrale ruimte met drie gloeilampen. Hele rare techno. En het was er ook heel warm. Dus het was eigenlijk helemaal niet de moeite waard. Maar het ging dus om...
Het was een systeemkritiek.
Nou ja, en zij zeiden, we zitten dan in een soort circle of death. Wat mieren dus doen. Dus mieren lopen altijd achter elkaar aan. Gewoon
totdat ze dood zijn.
Tot het einde, zeg maar. En dat zeiden ze, dat doen mensen eigenlijk ook. Als een mens ergens heen loopt, dan gaan de anderen er ook achteraan. Nou, en die Hagen heeft ook allerlei hele leuke onderzoeken aangehaald. Dus bijvoorbeeld dat mensen die lang voor een achtbaan hebben gewacht... vinden die achtbaan naderhand leuker dan mensen die er niet op hebben gewacht. En mensen die vinden een drankje lekkerder als ze ervoor in een rij hebben gestaan. Dus het idee is dat die succesrij, zo noemde hij het, eigenlijk nu in opkomst is... omdat we dus weer op zoek zijn naar manieren om producten hun glans en hun waarde terug te geven. Dus ongemak wordt eigenlijk een soort van, wordt een soort teken van toewijding... En daardoor worden die producten waarvoor we in de rij staan ook waardevol.
Want ik denk dat ik Koen Hagens gelijk moet geven.
Dus het was wel een soort nieuwe take op die TikTok-rij. Want ik vind die TikTok-rij natuurlijk altijd heel stomzinnig. En met mij eigenlijk
velen.
Iedereen wel, die er niet zelf in staat. Mm-hmm. Misschien die mensen die er zelf in staan ook wel. Ja. Maar dit vond ik wel dat er dus een soort... dat het eigenlijk ook een soort anticapitalistisch verlangen onder
sluimert. Ik vond het een hoopvol stuk.
Een hoopvol stuk, inderdaad.
Ik las een stuk in de New York Times. En wat ik daar echt heel leuk aan vond... was dat het zo'n originele insteek pakte. Het ging eigenlijk over geopolitiek. En het heet The Terror of Trees in the Heavens and on Earth. En het gaat...
Een goede titel.
Ja, echt een heerlijke titel sowieso. En het gaat dus over alles waar dan drie actoren zijn... daar ontstaat een soort disbalans.
Mm-hmm.
En dus daarom schrijft deze persoon... was de Koude Oorlog helemaal onder controle. Want je had gewoon twee machten die tegen elkaar streden. En dat was gewoon een duidelijk conflict.
Ja,
en er kon niet zo heel veel fout gaan. Weet je, het is gewoon heen en weer.
En dan heb je ook zo'n gevoel misschien voor de rest van... die twee zoeken het even uit.
Precies, precies. En dan, nu heb je natuurlijk China ook als wereldmacht. Als die ook een heel groot nucleair programma zouden ontwikkelen. Mm-hmm. Dan heb je dus ineens drie mensen die dat doen. En dan gaat het gewoon helemaal fout. En deze auteur die maakt dan ook... vergelijkingen met wat meer dicht bij huis voorbeelden.
Ik
vooral
denk
voor
dat
mij.
Ik al weet waar je heen gaat.
The Terror of Trees.
Ja.
Namelijk drie kinderen versus twee kinderen. Dus wat er dan in een gezin eigenlijk ontstaat.
Is dat een groot verschil?
Ja, zeker. Mensen, als je je derde kind verwacht, dan zegt iedereen tegen je... ah joh, die derde, dat doe je er gewoon bij.
Ja, ik zou dat denken dat van één naar twee veel groter
is. Is ook wel oprecht een groter verschil, omdat het organisatorisch een groter verschil is. Want die derde, het is relatief minder werk. Maar het is wel gewoon nog een mens in huis. En het verandert de dynamiek tussen die andere twee gewoon heel erg. Dus ik vond het gewoon super herkenbaar dat die dynamiek dan zo anders wordt. Ja, ik vond het gewoon het was zo dat je blij bent met je abonnement. Wat heerlijk dat deze persoon deze invalshoek heeft verzonnen.
En had je dan ook het gevoel van nu ik drie kinderen heb... ben ik ook wel klaar om een wereldoorlog te beslechten?
Zeker.
Ik ken die dynamiek.
Of in een dictator te veranderen.
Ja.
Ja.
Leuk, benieuwd.
Ja. Ik heb zelf namelijk ook ooit een feest gegeven... waar je alleen maar naartoe... Je kreeg een kaartje en dat kaartje was geldig voor drie personen. En je moest ook met die drie personen in één thema... komen.
Je moest ook met drie mensen.
Ja, je kon niet zonder drie personen naar binnen. Uiteindelijk zijn er iets van 1500 mensen gekomen.
Echt heel uitdagend.
Ja, maar je moest ook in een thema gekleed. Je mocht het wel zelf uitkiezen, maar met z'n drieën. En mensen vonden dat Heel leuk.
Dit is ook weer frictie creëren.
Ja, zeker. Ja. En daardoor werd het een heel populair feest. Ook omdat het gewoon de hele avond gratis zuipen was.
Oh ja.
Maar
ik denk dat dat mee heeft gespeeld.
Ik denk dat dat zeker mee heeft gespeeld. Ja. Maar dat feest werd zo'n enorme chaos. Ja, dat ik in retrospect eigenlijk alleen maar kan concluderen dat die Terror of Trees, waar deze auteur het over had, ook daar helemaal van toepassing
was. Ik kan me wel voorstellen, want als je met 3 mensen uitgaat, is echt heel anders dan met 2.
Precies. Je gaat veel...
Je bent dan toch vrijer.
Ja,
of zo.
Precies. Ja, precies. Waar.
Oké, jij had nog een tip.
Ja, laatste tip.
In het thema.
Helemaal in het thema van deze aflevering. Er zijn een paar expats die hier in Amsterdam wonen.
Echt waar? Wat leuk, die zou ik echt willen ontmoeten.
Ik ken er een van de groep.
Wel.
En er zit een oud collega van mij zit tussen deze groep. Eén daarvan gaat trouwen. Ze hebben een feest op een boot in Amsterdam.
Mm-hmm.
En iemand gaat op een gegeven moment naar de play. En er ligt... onderweg naar de wc, dus niet op het toilet, maar in de gang richting het toilet, ligt poep. En het is duidelijk dat iemand dat daar heeft achtergelaten.
Mm-hmm.
Maar het is niet duidelijk wie die persoon is. Nou, oké, die avond loopt af. En na die avond is iedereen natuurlijk van, wie de fuck heeft dat gedaan?
Ja.
En deze mensen hebben daar een podcast van gemaakt. In 13 afleveringen. Echt krankzinnig veel. Maar maak ze eigenlijk een soort whodunit-achtige podcastserie. Gaan ze leugendetectors op AliExpress bestellen. En gaan ze dus gasten van die bruiloft langs laten komen. En met een aan de leugendetector test interviewen van, was jij dit? Overigens, die oud-collega waar ik het net over had, die wilde niet meedoen aan de leugendetector.
Dus oh, dus die is verdacht.
Vind ik verdacht.
Ja, vind ik verdacht.
We zullen niet verklappen hoe het afloopt. Maar, en het is eerlijk gezegd, die 13 afleveringen hadden er ook iets minder kunnen zijn.
Okay.
Maar ook wel weer...
Anderhalve snelheid.
Ja, typisch een anderhalve snelheid podcast. Okay. Maar wel in het thema van deze aflevering. En ook best wel gewoon zo grappig qua insteek. Dat hij de moeite waard is. Hij Leuk. Staat in de show notes.
Hoe heet
hij? Who shat on the floor at my wedding.
Heel duidelijke titel.
Duidelijke titel.
Denk je dat mensen ons op anderhalve snelheid luisteren?
Ik zelf doe dat wel eens om het na te luisteren.
Oh ja.
Ja. En ik moet zeggen, sommige mensen op anderhalve snelheid praten heel snel.
Ja.
En soms denk je, hè, staat hij nou op anderhalf?
Ik vind mijn stem heel goed uitkomen op anderhalf.
Ik vind die van ons beiden redelijk oké.
Okay. Oh, ja?
Vind jij die van mij te snel dan?
Nee, ik vind ons ook. Ja. Ik zou het aanraden.
Maar je hebt andere podcasts waarbij ik het dan toch net te snel vind. Luister ons gewoon op anderhalf. Dan ben je sneller klaar.
Want die extra tijd, die kan je goed gebruiken.
Absoluut.
Wij hebben namelijk extra veel podcast in de
extra
aanbieding.
Extra veel content.
Extra veel content momenteel. We gaan namelijk op Podimo een helemaal nieuwe, vierdelige serie maken. Achter de betaalmuur. Mm-hmm. Exclusief. En hij heet VSR. Alles premium.
Want?
Wat
alles
we gaan
moet
doen.
Premium.
Alles moet premium. Het is een strijd tegen de middelmatigheid. En wat we gaan doen is we delen elke week onze favoriete dingen. Maar dat kunnen dus producten zijn, maar het kunnen ook ervaringen zijn of gewoontes.
Ja.
Het kan van alles zijn. Maar het zijn in elk geval dingen die het leven meer de moeite waard maken.
De moeite waard maken, ja, precies. Ja, de eerste aflevering kun je luisteren vanaf 10 juli. En daarin delen we uiteraard premium producten en tijdsbestedingen.
Ja.
Eigenlijk dingen die onze levens hebben veranderd in positieve zin.
Mm-hmm.
We gaan van Koreaanse waterkokers.
Ja.
Naar mijn geheime recept voor meubels. En hoe je iedere dag van je meubels kan genieten.
Ja, en het gaat ook, de eerste aflevering gaat ook heel erg over de vraag, wat is premium?
Precies.
En dat is
er worden een paar misverstanden onderuit gehaald.
Iets wat iedereen zich al maanden afvraagt.
Ja.
Daar gaan we nu eindelijk eens een keer op in. En sowieso is het zo dat je op Podimo al onze afleveringen advertentievrij kan luisteren. En je kan nu 2 maanden gratis Podimo krijgen zelfs via podimo.nl/VSR. Wat een handige link. Wat een fijne, korte naam heeft onze podcast inmiddels. Heel klikbaar. Klik erop. Je krijgt 2 maanden gratis Podimo. Wat wil mensen nog meer?
Inpakken.
Alles
wegwezen.
VSR Premium. Ik wil al die premium dingen. Al die premium dingen. Die premium dingen. Ja, we gaan het hebben over trouwen. Want met het huwelijk is iets geks aan de hand. Want enerzijds hoeven we niet meer echt te trouwen. Seks voor het huwelijk is genormaliseerd en er zijn allerlei dingen zoals samenlevingscontracten waardoor je, ja, als je kinderen krijgt of als je een huis koopt, het ook op allerlei andere manieren kan regelen. We trouwen dan ook steeds minder. Eigenlijk elk jaar wordt het aantal mensen dat ervoor kiest om te trouwen lager. Maar ondertussen als we dan trouwen, dan moeten we een soort van all out. Is het een onwijs dure dag waar mensen gemiddeld iets van 20.000 euro aan uitgeven. En ja, wat ik me in elk geval afvraag is waarom. En we hebben het weer eens even heel journalistiek aangepakt.
Zeker.
Deze keer. We hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben heel veel mensen geïnterviewd die werkzaam zijn in de trouw business. Ja, ja. Dus huwelijksfotografen, cateraars.
Die zich ook massaal aanmelden.
Heel veel mensen hadden zich gemeld. Ja. Heel veel mensen hadden veel anekdotes. Dat was heel leuk.
Ja.
Daarna hebben we onze luisteraars eigenlijk gevraagd van ja, wat hebben jullie meegemaakt op huwelijken? Hebben jullie nog anekdotes? Wat willen jullie vertellen?
Geef ons de deur.
Ja, heel erg veel reacties weer. Mm-hmm. Waarvoor heel veel dank. Hilarische anekdotes, kan ik echt wel zeggen. Sommige, de meeste waren ook te lang, dus die konden dan niet in die reacties. Mensen kwamen echt met lijntjes van 4, 5 antwoorden. Dus ik heb gewoon een aantal uitgelicht om mee te beginnen, omdat ze gewoon zo geestig waren. Ja. Maar bijvoorbeeld een huwelijk in Zwitserland, waarbij twee ooms ruzie kregen met elkaar. En toen de hele, het hele feest zeg maar gescheiden gevierd is. Dus dat de bruid en de bruidegom gewoon met hun eigen familie hebben zitten kaasfonduen en zo los van elkaar in aparte kamers. Vond ik toch wel, ja, als je huwelijk zo...
Zijn begint, wel gewoon getrouwd.
Ja, je kan er dan ook, toch ook moeilijk vanaf als je daar helemaal zit. Ik vond een hele leuke anekdote van iemand die een dag te laat naar een bruiloft was gegaan. Ja. Naar dus de locatie. En zeg maar halverwege de dag ineens realiseerde, ik ben op een bruiloft van totale vreemden.
Dit is denk ik mijn favoriete anekdote.
Ja, lijkt me gewoon zo grappig. Ik denk dat er dan dus een periode is van zeg maar een kwartier, waarin je eigenlijk al door hebt, ik ben op het verkeerde huwelijk, maar het nog niet aan jezelf durft toe te geven.
En je wil eigenlijk gewoon een camera op die persoon, dat het zo langzaam in begint. En wat doet hij dan? Weet je, van...
En ook wanneer weet je het echt zeker? Ik bedoel, op een gegeven moment zie je gewoon twee volslagen vreemden met elkaar trouwen.
Ja.
En wat echt heel opvallend was, lieve mensen, is de hoeveelheid coke.
Ja.
Echt hoeveel coke mensen gebruiken op huwelijken.
Ja, en ook hoe het gefaciliteerd wordt.
Snuifruimtes zijn kennelijk heel normaal inmiddels tijdens huwelijksfeesten. Wel aanleiding voor ons om alvast een nieuw onderwerp voor een komende aflevering te bedenken.
Coke.
Ja, zeker. Perre?
Ja.
Jij bent niet getrouwd?
Ik ben verloofd.
Ja, maar nog niet getrouwd.
Nee, ik ben denk nu, het is nu 2023. Ik schat, ik weet het dus niet eens zeker, dat ik in 2018 verloofd ben. En de reden dat ik nog niet getrouwd ben, is omdat ik dus het idee van trouwen, dat me zo niet aanspreekt. Ik vond het proces van het ten huwelijk vragen, dat vond ik superleuk. Omdat het ook intiem en privé is. En toen waren we dus verloofd. En toen dacht ik, oké, nu moeten we dus gaan trouwen.
Ja.
En dan ga je af en toe naar een bruiloft. Dan denk ik van, jezus, dan sta ik daar dus straks helemaal zo in het middelpunt van de belangstelling.
Een super georganiseerde dag. Ja.
Dat is echt eigenlijk mijn grootste nachtmerrie.
Maar we hadden het er ook over dat kennissen van ons die we allebei niet goed kennen, die zijn onlangs getrouwd.
Mm-hmm.
Dat is een soort mega idyllisch huwelijk ergens in de natuur.
Wij weten alles van dit huwelijk.
We hebben alles gezien. Ook de producent die ook voor de nieuwe keuken werkt, die zat bij ons op kantoor en die was gewoon helemaal kapot. Want die is ook bevriend met dat stel en die had daar kennelijk ook als een soort vriendendienst de productie gedraaid. Nou, die had nog nooit zoiets meegemaakt ongeveer. En ik heb gewoon het gevoel dat ik er wel bij ben geweest. Want ik heb op sociale media zoveel foto's gezien.
En dat heb ik de laatste tijd met superveel huwelijken.
Ja.
Dat ik gewoon alles van het huwelijk weet.
Ja.
Omdat er gewoon hele hashtags en gewoon alles wordt vastgelegd.
Een soort liveblog.
Ja, het is eigenlijk een totale liveblog. Heel even terug naar die research die we hebben gedaan. Wat ik eigenlijk soort van de conclusie van de research vond, was dat het huwelijk eigenlijk een soort statussymbool voor de middenklasse is geworden.
Heel erg, ja, totaal.
Dat vond ik ook een boeiende conclusie. Daar gaan we induiken.
Mm-hmm.
Maar daarvoor gaan we het nog even over een sponsor hebben.
Wij zijn ook middenklasse. Ja, jullie zien dit niet, maar Perre zit hier tegenover mij.
Neem maar even een slokje cola.
En hij nam net een slok cola. Uit de air. Vertel.
Uit de air. Ja, ik nam eigenlijk een slokje water. Maar ik heb mijn brein wijsgemaakt dat ik een slokje cola heb genomen.
Hoe was het?
Ja, gewoon cola.
Ja?
Ja, wel geen prik. Want ik was vergeten om de water met prik erin te doen. Desalniettemin smaakt het gewoon naar cola. En dat kan dus met die air-up. Want het is geen normale waterfles. Want je geeft gewoon een smaakje mee aan je water. Zo simpel is het. Zonder suiker, zonder toevoegingen, zonder rommel.
Ja, want Air Up biedt een verfrissende manier aan om gehydrateerd te blijven. Omdat het puur water gebruikt zonder enige toevoeging van smaakstoffen of kunstmatige ingrediënten. Dat kan vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die op zoek zijn naar een gezond alternatief voor suikerhoudende dranken. En laten we eerlijk zijn, wie is dat nou niet?
Nou, hier tegenover je zit er sowieso eentje.
Ja, dat bedoel ik. Je krijgt nu 15% korting op alle flessen van Air Up op air-up.com. En die actie is geldig tot en met 31 juli. En de kortingscode is, je raadt het al, schaamteloos 15.
Hoofdletter S.
Ja, Perre, jij zei het al heel goed. Het huwelijk is een statussymbool voor de middenklasse. Ik denk ook echt dat dat de belangrijkste uitkomst is van ons onderzoek naar het huwelijk. Ik had even nog wat cijfers om mee te beginnen. Het lijkt misschien alsof iedereen de hele tijd aan het trouwen is. Vooral in deze
maanden.
Lijkt
toch selectieve perceptie te zijn.
Valt toch ook wel mee. In 2012 trouwden bijvoorbeeld 70.000 stellen. En sindsdien schommelde het aantal elk jaar rond zeg maar 65.000. Vergelijk dat bijvoorbeeld eens met 1970. Toen trouwden er nog 124.000 stellen.
Ja, in absolute getallen bijna twee keer zoveel. En als je dan de bevolking meeneemt, dan is het echt...
Want de bevolking groeit natuurlijk keihard sindsdien. Ja. Nou, dan was 2022 wel weer echt een piekjaar voor het huwelijk. Na corona natuurlijk.
Logisch.
Toen trouwden dus weer 70.000 mensen. Maar goed, de verwachting is dus dat het weer een beetje rond die 65.000...
Daar komen al die verhalen over die snijfruimtes. Dat zouden mensen die 2 jaar droog stonden, die hebben meteen een gebruikersruimte op hun huwelijk.
Ja, want niemand had natuurlijk drugs gebruikt tijdens corona. Nou ja, en wat ik dus inderdaad denk, er wordt dus minder getrouwd dan vroeger. Maar ik denk wel dat we heel anders tegen de functie van bruiloften aan zijn gaan kijken. Want in plaats van dat het dus functioneel is, dat je het nodig hebt om met iemand samen te zijn of om kinderen te krijgen, et cetera.
Ja.
Is dat perfecte huwelijk echt een statussymbool geworden. En dan inderdaad vooral voor de middenklasse. Want het zit erin dat huwelijk is natuurlijk heel zichtbaar. Mm-hmm. Vooral op sociale media. En het wordt eigenlijk heel erg omarmd als die ene dag per jaar waar je gewoon schaamteloos druk over mag maken. Waarin je elk detail soort van tot helemaal tot in de puntjes mag voorbereiden. Ja. En waarvan je eindeloos foto's en video's mag delen. Ik bedoel, ik heb toch het idee dat er toch een soort gêne is van veel foto's delen van jezelf. Mm-hmm. Of van je huis, wat je heel mooi vindt. Of van je auto. Of weet ik veel, andere statussymbolen.
Ja.
Maar dat huwelijk, dat is natuurlijk een soort van het feest van de liefde of zo. En daar mag je dan met drones en videografen, before, after movies.
Je gaat toch niet zeg maar op je verjaardag een drone inhuren, toch?
Nee.
Dat is heel gek.
Ik vind wel dat jij voor je 40ste verjaardag een drone Dat wil ik wel heel graag. Maar goed, we hebben dus onderzoek gedaan en heel veel mensen geïnterviewd die werkzaam zijn in die huwelijksindustrie. En daaruit bleek dus inderdaad dat die middenklasse, dus die strevende klasse, zoals die ook al wordt genoemd, dat die inderdaad veruit het meest veel eisend is in het organiseren van een huwelijk.
Want en daarmee het minst populair in de industrie.
Bij de industrie, maar wel volgens mij hele belangrijke klanten.
Zeker.
Want kijk, hele rijke mensen die hebben gewoon geld.
Ja.
En die zeggen, we willen het gewoon goed regelen en zie maar wat je doet.
Ja.
En dan zijn er natuurlijk ook mensen die minder geld kunnen uitgeven aan hun huwelijk. En die hebben vaak veel, veel minder verwachtingen. Die vinden het ook minder belangrijk en die grijpen het ook minder aan als zo'n aspirationeel iets of zo.
Ja.
Maar wat we dus hoorden van die wedding planners en fotografen, zo, is dat mensen die, zou maar zeggen, modaal verdienen, die zijn het meest bezig met dat huwelijk als manier om zich te profileren. En die willen ook de hele tijd dingen die ze eigenlijk niet kunnen betalen.
Ja, 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 ja.
Omdat ze het dan bij iemand anders hebben gezien. Maar dan moeten die wedding planners uitleggen van nee, dat kan niet en zo. En dan hebben ze constant ruzie met die lui. En dan uiteindelijk komt er ook een rekening waar dan iedereen nog op gaat proberen af te dingen en zo. Nou, de collectief ervaren burn-outs van die wedding planners kwam wel heel erg door dit soort huwelijken.
Ja, bleek echt een heftige baan te zijn inderdaad.
Ja, en het is natuurlijk gewoon, je ziet gewoon dat de afgelopen decennia dat huwelijk gewoon een beetje uit de hand is gelopen. Ik heb dan nu het voorbeeld van binnen mijn familie. Mijn ouders trouwden echt hoofdzakelijk omdat mijn moeder zwanger was van mij. En het gewoon handig.
Functioneel.
Ja, het was handig. Ze trouwden in het gemeentehuis. Daar woonden ze ook ongeveer naast. Dus 's ochtends trouwden ze in het gemeentehuis. En 's middags gaven ze een lunch bij hen thuis. Volgens mij waren daar 30 of 40 mensen of zo, zoiets. En dat was het ook. Mm-hmm. 'S avonds verder niks. Was gewoon één.
Ze zijn wel nog getrouwd, toch?
Eén ochtendmiddag. Ja, ze zijn nog bij elkaar. Ja. Ja, zeker. Al meer dan 30 jaar. Mijn zusje is onlangs getrouwd. Mm-hmm. En dat is ook niet iemand die nou ontzettend veel aandacht wil of daar heel erg veel moeite voor wil doen. Maar die is toch in 2 dagen getrouwd. Dus eerst bij het gemeentehuis en hadden dan diner met 20 mensen. En dan de volgende dag hadden ze nog echt een groot feest met 100 mensen.
Ja, ja.
En wat ik ook grappig vond, mijn zusje had ook echt een klassieke witte jurk aan.
Ja.
En 2 outfits natuurlijk, 2 ja. witte outfits. Dan mijn moeder, die had een mantelpak aan en een gekke hoed of zo.
Mm-hmm.
Het was helemaal niet zo traditioneel. Dus je ziet hoe dat huwelijk eigenlijk binnen 1 generatie... of ja, 2 generaties dan dus eigenlijk... veel traditioneler is geworden en veel uitgebreider.
Ja, is dat niet ook een beetje een soort afzet tegen je ouders of zo? Want inderdaad, als ik naar mijn eigen ouders kijk... dan hadden zij ook veel minder bombardie bij dat huwelijk of zo. Het is ook niet gelukt.
Ja.
Maar er werd eigenlijk een beetje negatief tegen natuurlijk aangekeken.
Misschien daar hadden ze er meer bombarie van moeten
maken. Ja, wellicht.
Daar komen we nog op terug zo meteen. Ja.
Maar misschien is dat ook een soort tegenreactie. Dus dat wij dan weer denken van joh, laten wij nou bewijzen uit al die gebroken gezinnen. Dat wij het wel kunnen. Of zo.
Dat al die boomers die er allemaal een potje van hebben gemaakt van hun huwelijk, dat we dat beter kunnen.
Ja.
Is een theorie, gaan we nog op terugkomen. Ja. Maar een andere hele belangrijke theorie is denk ik toch... de macht van sociale media. Ik las echt een geweldig artikel op de Atlantic. Mm-hmm. Ik raad niet graag artikelen aan waar je langer over doet dan zeg maar 10 minuten of zo qua lezen.
Ja.
Maar deze is echt de moeite waard. Het is een auteur van de Atlantic die ook in een vorig leven dus als wedding planner heeft gewerkt. En zij heeft allerlei verhalen over...
Zij weet gewoon alles.
Zij weet alles. En zij schrijft dus ook heel interessant over The Knot. Kende jij dat?
Nee.
Is een soort Pinterest. Ja. Bestaat al best wel lang. Echt een paar decennia. Maar het is specifiek voor huwelijken. En dat werd dus eind vorige eeuw heel populair. Mm-hmm. En die Atlantic auteur die beschrijft hoe The Knot eigenlijk huwelijken een soort van democratiseerde. Want er ontstond... Ja, dat was dan een soort van inspiratiesite voor jurken en taarten en zo.
Ja.
Maar er stond dus ook een soort chatbox waarin mensen elkaar advies gingen geven. En zij beschrijft dus dat daar ontstond wat nu wedding envy wordt genoemd. Dus er is een soort ideaalbeeld van het huwelijk, van die dag, van de jurk. En elke vrouw, ik chargeer nu alvast, daar komen we later op terug, dat het toch vooral de bruiden zijn die ermee bezig zijn. Die wil dat haar huwelijk aan dat ideaalbeeld voldoet. En het verdienmodel zat er vervolgens in voor die wedding planners en zo, om dat ideaalbeeld dan soort van bereikbaar te maken voor iedereen. Maar dan moest je dus wel even een extra hypotheek nemen, zeg maar, om dat te kunnen betalen.
Ja, ik zie dat het is inmiddels ook gewoon eigenlijk een SaaS-oplossing. Het is een soort van projectmanagement tool om je huwelijk gewoon van A tot Z te kunnen organiseren.
De Knot bedoel je?
Ja.
Ja. Nou, en dat was... We hadden ook een stylist gesproken, dus echt een huwelijksstylist. En die vertelde ook dat ze... Nou, dat het daar een aantal, 10 jaar geleden of zo, echt op begon te vallen dat iedereen met Pinterest decks, zeg maar, naar haar toe kwam. Zodat ze het kon namaken. Dus eigenlijk was het helemaal niet meer van... Oké, jij bent stylist. Wat vind jij leuk voor mijn huwelijk? Maar dus veel meer met een soort van kant-en-klaar bord van dit wil ik.
Ja.
En ook het idee van... Anders is het niet geslaagd of zo.
Nee, maar dat is natuurlijk... Pinterest heeft dat zo makkelijk gemaakt. Je kan echt in 5 minuten gewoon een heel goed moodboard in elkaar draaien. En dan inderdaad, als iedereen dezelfde bronnen gebruikt... Dit is gewoon ook weer de age of average en blending, toch?
Ja.
Die borden, die lijken gewoon allemaal op elkaar.
Doordat dat ideaalbeeld dan voor iedereen zogenaamd bereikbaar wordt... krijgt iedereen ook het idee dat ze een soort celebrity huwelijk gaan hebben. Dat beschrijft die Atlantic auteur dus ook heel goed. Dat mensen die haar inhuurden, die vroegen dan dus niet alleen meer naar... het soort van de logistieke ins en outs van hoe werkt het allemaal. Maar zij moest ook steeds vaker een soort PR-strategie aanleveren. Dus hoe zorgen we dat dit huwelijk heel zichtbaar wordt? En ze ging haar ook heel serieus vragen van... naar welke bladen ga je de foto's sturen? Dat zij dacht, als ik van elk huwelijk...
Van randos.
Ja, van 2 mensen die gewoon gingen trouwen. Die verwachten dan ook dat ze daarmee in de Vogue gingen staan of zo. Ja, en dan zei ze, dan moest ik dus uitleggen van ik doe 65 huwelijken per jaar. Weet je, ik kan niet iedereen in de Vogue krijgen. En wat ik ook heel interessant vond, is dat koppels dus in Amerika serieus aparte sociale media strategen inhuren voor huwelijken. Ik weet niet of dat in Nederland al een ding is. Als niet, zou ik daar meteen mee beginnen. Want het lijkt me heel goed. Het lijkt me een heel lucratieve business. Maar je hebt dus gewoon aparte bedrijven. In Amerika heb je bijvoorbeeld Made of Social.
Ja.
En daar kan je gewoon pakketten kopen. Waarbij zij dus de reels en alles voor je maken. Wat ik een heel leuk detail vind. Is dat hun pakketten, dus hoe duur het is. is dan aangeduid in karaat.
Ja. Ja, ik ben ook even in die site gedoken. Het is echt een walgelijk idee, maar het is echt een goed idee.
Ja.
Je ziet ook in die verschillen tussen die pakketten. Je gaat gewoon sowieso voor dat 5 karaats pakket. Want ja, het is gewoon niet compleet. Die 1 tot met 4 karaat is gewoon niet goed genoeg. Dan krijg je alleen maar advies. Dan komt er niemand.
En de mooiste dag van je leven, hè? Ga je daarop bezuinigen. Ja, dat is het natuurlijk.
Ze zeggen ook op de site, think of us as your PR team for your wedding day.
Ja,
precies wat jij zegt. En echt.
Maar goed, het draait echt. Dat was ook wel mijn verwachting toen we deze aflevering gingen maken. Maar dat is wel helemaal uitgekomen, ook in het onderzoek. Het draait eigenlijk, zo'n huwelijk draait gewoon voor 90% om de foto's. Ja. Dat is toch wel het gevoel. Dat horen we van al die mensen die we gesproken hebben uit die business. Maar ook van de gasten, de luisteraars. Ja. Heel vaak hebben we gehoord van dat bezoekers zich heel erg ergeren aan de fotografen die overal voor staan. Videografen die ook gewoon de hele ceremonie staan te filmen. Ja. Waardoor mensen gewoon hun vrienden die trouwen helemaal niet kunnen zien.
Niemand kan het moment echt meemaken.
Ja, we hadden een trouwfotograaf ook aan de lijn die vertelde dat er een huwelijk werd georganiseerd waar eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel geld was. En die trouwfotografen zijn best wel duur. En zij was toen 1/19 van het budget.
De fotograaf.
Ja, en de rest werd uitgegeven aan sushi. Ja. Maar goed, wat heel duidelijk is dus, ook weer hier, is dat dat huwelijk moet gewoon altijd perfect.
Ja.
Er is een soort standaard en daar moet dat huwelijk aan voldoen. En ik vroeg me dus af, ja, waar komt die standaard dan vandaan? Weet je, wie bepaalt het? Je hebt dus Pinterest. Maar op een gegeven moment sprak ik ook een huwelijksfotograaf en die legde mij iets heel interessants uit. Namelijk, wat er gebeurt, is dat mensen, wedding planners eigenlijk, die organiseren, dat noemen ze dan style shoots. En dan huren ze gewoon een locatie en modellen en styling. En dan gaan ze eigenlijk doen alsof mensen gaan trouwen. En dan kunnen huwelijksfotografen daarop intekenen. Die kunnen gewoon een slot kopen.
Daar die kunnen daar hun test doen.
En daar gaan ze hun portfolio's maken.
Ah, ja.
Dus als mensen dan op die site kijken van die huwelijksfotografen.
Dat wil ik ook.
Dan zien ze alleen maar
shop the look.
Modellen en perfect gestylde locaties.
Snap het wel, want op je eigen site adverteren met iemand anders trouwfoto's is natuurlijk een beetje gevoelig. Toch?
Ja, ik denk dat veel mensen dat ook wel doen. Maar het is natuurlijk, het creëert natuurlijk een standaard die gewoon niet te halen is. Want niemand heeft alleen maar modellen als vrienden.
Ja, ja, ja,
en niemand
ja.
heeft geld voor zo'n dure locatie waar vervolgens misschien wel 10 huwelijksfotografen de kosten voor dragen. Dus het creëert een standaard. En ik zei ook tegen haar van, maar staan dan niet op alle portfolio's van alle huwelijksfotografen dezelfde mensen? Toen zei ze ook, maar daar houden mensen ook alweer rekening mee dat ze dus dan niet allemaal in dezelfde gebieden en zo gaan zitten.
Nee.
Dus er zijn gewoon een aantal shoots waar, zeg maar,
het zijn gewoon stokmodellen.
Het zijn gewoon stokmodellen, ja. Maar die worden dus gepresenteerd als echt.
Ja, 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 ja. En dan kan je, zeg maar, hetzelfde type bruiloft bij die mensen afnemen, als het ware. Ik heb ook een trend gespot in dit kader. Wat volgens mij ook een soort onrealistische standaard heeft gezet. Jacquemus.
Oh ja, ja.
Die Frans ontwerper, hij heeft eigenlijk de afgelopen jaren zijn. Hij komt uit Zuid-Frankrijk in een landelijke omgeving. En in dat universum van zijn merk speelt dat een hele belangrijke rol. Dus zijn shows zijn ook meestal niet in Parijs, maar of in Zuid-Frankrijk of ergens buiten Parijs of zo. En hij heeft met die set designs van die shows, heeft hij een soort nieuwe soort luxury landelijkheid neergezet. Ja. En hij doet dan zo'n catwalk in een lavendelveld of in een zonnebloemenveld. Of zo. Als je die beelden ziet, dan iedereen kent die beelden wel of zo.
Ja.
En dat is precies dat die esthetiek die je nu in al die bruiloften ziet. Dus iedereen wil in een soort weiland trouwen.
Ja.
Eigenlijk een soort luxury boerenbruiloft.
En ook een soort, er zit een soort hippie gevoel, een soort community gevoel. Ja. Ja.
Maar het is ook heel Instagram en dus een beetje soort Jacquemus-achtig of zo. Weet je? Ja. Dat is volgens mij de look die iedereen wil nu.
Heel erg, ja. En het is allemaal afkijken van elkaar. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon hoe het werkt. We hadden ook een anekdote van een cateraar die vertelde dat ze één keer een champagnetoren op Instagram had gezet. En dat ze de weken daarna alleen maar aanvragen kregen waarin mensen heel specifiek zeiden, ik wil die champagnetoren, weet je wel. Mensen willen gewoon andere mensen nadoen, omdat ze dan gezien hebben van, dat is vet. Ja, ja, ja. Dus hoe meer mensen zo'n landelijk huwelijk gaan doen, hoe meer mensen dat ook weer gaan afkijken. Dat hoorde ik dus wel van toch ook weer veel van bruiden. Dat ze beschreven dat ze heel veel druk op zichzelf legden. En dat ze dus ook heel erg op zoek waren naar die bevestiging van het is perfect.
Ja.
Zoals een bruid die vertelde dat ze best wel teleurgesteld was dat niet iedereen had gezegd dat het perfect was, haar huwelijk. En ook iemand die zei, ja, ik vond het toen dus echt heel jammer, maar ik had een haarstylist ingehuurd en die had de beelden van mij niet op Instagram gedeeld. En dat vond ze heel beledigend.
Oh ja, alsof het niet goed genoeg was voor die haarstylist.
Je wordt natuurlijk zo gek gemaakt met hoe het allemaal moet voldoen aan dat beeld, dat als het daar dan niet aan voldoet, dan heb je het idee van, ja, mijn huwelijk is mislukt.
Ja, ik ben een keer op een huwelijk geweest wat echt op alle mogelijke manieren voldoet aan dit plaatje, zeg maar. Het was gewoon echt locatie, top, leuke mensen, eten was super, de aankleding was fantastisch. En hele goede fotograaf.
Ja.
En die fotograaf, die heeft gewoon daarna nooit meer wat van ze laten horen.
Die heeft gewoon alleen maar gefeest.
Ja, die is gewoon gaan feesten. En die foto's, die zijn waarschijnlijk ergens kwijtgeraakt of zo.
Dat is ook een mooi realisatiemoment. Dat je dus, je bent op een huwelijk enorm aan het feesten. En op een gegeven moment, ergens tussen 3 en 4 uur 's nachts, denk je, shit, ik was hier om foto's te maken.
Ja.
Ik heb geen enkele foto.
En wat doe je dan? Dan laat je nooit meer wat van je horen.
Sorry, kennelijk.
Maar ben je dan nog getrouwd, achteraf?
Ben je getrouwd als de foto's nooit naar buiten zijn gekomen? Ja. Dat is zoals die boom die valt in het bos en niemand heeft het gezien of gehoord.
Ja. Ja, ik denk dat als die fotograaf het dus zo leuk had, dan ben je echt heel goed getrouwd.
Hele filosofische vraag, ja. Nou ja, en iedereen ergert zich wel aan de perfectie van, of het streven naar perfectie bij die huwelijken. Dus we hebben ook heel veel verhalen gehoord over mensen die vooraf dan 15 pagina's tellende lookbooks als gasten krijgen. Met kledinginspiratie en ook kleurenschema's waar je dan niet van mag afwijken. Dus was ook één combinatie, vond ik echt bizar. Dat was pastelgroen, blauw, roze en paars. Ja, ik word hier nu al helemaal een beetje druk van in mijn hoofd. Ja. nou ja, en allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld ook het bruidspaar dat dan zelf nog servetten had gemaakt. Omdat er geen servetten te kopen bleken. Die pasten bij het kleurenpalet dat ze hadden uitgekozen. Nou, mensen gaan echt ontzettend ver.
Als je dus zelf de moeite gaat nemen om die servetten te maken.
Ja.
Als je die houding eigenlijk op meer plekken in je leven aanneemt.
Ja, mensen zouden het iets meer moeten spreiden.
Precies.
Ja, ja,
dan wordt alles beter eigenlijk. En nu is het veel te geconcentreerd.
Ja, en ook echt te duur, zou ik wel willen zeggen. Want dat is wel de kosten van huwelijken. Ik vind het serieus best wel soort. Wat denk je dat mensen gemiddeld uitgeven aan een huwelijk?
Ja, ik zou zeggen 15.000 euro, 20.000 euro?
Ja, nee, het is 16.000 euro gemiddeld. Ja. Was het in 2022.
Echt insane veel.
Zoveel geld.
Maar daar ben ik dus ook nog niet getrouwd. Want ik denk van, tering, daar kan ik een soort een paar maanden van op reis gaan met mijn gezin.
Ja, en in Amerika is natuurlijk alles altijd meer. En daar geven mensen gemiddeld $30.000 uit aan een huwelijk. En zo'n 40% van de mensen moet een lening afsluiten. Ja. Om dat huwelijk te kunnen betalen.
En ze heeft 60% wel gewoon 30.000 op de bank staan om een huwelijk aan een huwelijk uit te geven.
Dat is dan
ook wel weer goed nieuws voor die Amerikanen.
Ik weet niet of het goed nieuws is, maar het is in elk geval, het is nieuws. Dit is allemaal nog niks vergeleken met Zuid-Korea. Wat denk je dat mensen daar gemiddeld, omgerekend, uitgeven aan een huwelijk?
Nou ja, dat moet dan dus meer zijn. Dus ik gok 50.000 euro.
230.000 euro.
Oh mijn god.
Ja, maar is wel een heel belangrijk detail. Waarom? Is dat de traditie is dat de bruidegom geld aanlevert voor een nieuw huis. Als mensen gaan trouwen. En
dus dat zit in die 230.000?
Ja, daar zit dus ook geld in voor dat huis. En die huizenprijzen in Zuid-Korea zijn natuurlijk super hoog. Ongeveer 70% gaat naar dat huis. Dus daarom is het zo hoog. Maar
dus er zit een huis bij het huwelijkscadeau.
Ja. We hoorden trouwens ook van één luisteraar over een huwelijk waarop 100.000 euro aan vuurwerk de lucht in werd geschoten. Maar goed, ondertussen, hè? Inflatie, recessie, we geven zoveel uit aan zoiets vluchtigs. En dan heb je natuurlijk inderdaad die sociale media waar het zo belangrijk voor is. Maar ondertussen denk je, is dat nou echt de enige reden? Ik denk dat er nog meer redenen zijn. Gaan we het over hebben?
Maar eerst,
we hebben een nieuwe sponsor.
Mijn gezin is al de hele week in rep en roer. Want wij gaan dit weekend naar de Artis zomeravond.
Ja.
Ik ben daar ook al vaker geweest. Dat is gewoon cute, is het? Het is gewoon 's avonds naar Artis. Het geeft toch een soort extra elan. En deze editie staat in teken van Planetary Health. Dus het gaat over een gezonde toekomst van de aarde en al haar bewoners. Dus je leert je kinderen ook nog iets.
Dit is echt helemaal wat jij wil. In Artis, met je kinderen en dan leren over Planetary Health.
Ja, dus en dan heb je nog live muziek. Je kan eten, picknicken in het gras. Er is een kinderroute. Er zijn allemaal dingen om in verbinding te komen met de natuur. Ik denk, ja, voor alle luisteraars met kinderen, kom.
Ja, wat wil je nog meer als zelfbewuste stadse millennial?
Met kinderen.
Met kinderen. 8 en 9 juli is het openingsweekend van die zomeravonden. Van vroeg in de ochtend tot zonsondergang. En daarna is het elke zaterdag tot en met 2 september vanaf 4 uur. Je kan je tickets kopen en het programma bekijken op artis.nl. Oké. Die vraag blijft dus een beetje staan. Van waarom trouwen we nog? Oké, je hebt die sociale media. Mensen willen zich graag profileren als succesvol en rijk eigenlijk. Ja. En ja. Met de perfecte dag die daarvoor wordt aangegrepen. Tegelijkertijd vind ik het dus allemaal heel stressvol klinken. Mm-hmm. Helemaal niet leuk eigenlijk. Dus ik ben toch nog een beetje in de materie gedoken. En ik herlas een stuk in een van mijn favoriete boeken. Dat is Trick Mirror van Gia Tolentino. Een New Yorker journalist die echt super goede essays schrijft over de tijdsgeest eigenlijk. En zij zegt eigenlijk hoe onzekerder de financiële toekomst, hoe duurder we gaan trouwen.
Oké, als een soort vorm van escapisme? Mm-hmm.
Nou, niet zozeer escapisme, maar meer dus heel erg dat aspirationele. Mm-hmm. Dus omdat het dus standaard is om die foto's zo te delen en jezelf daarmee dus te positioneren als een succesvol en rijk persoon, wordt dat juist aantrekkelijker op het moment dat bijvoorbeeld inflatie is zoals nu, of recessie dreigt.
Ja.
We zijn altijd op zoek naar onszelf, naar manieren om onszelf te profileren als als rijk. Kijk, er is Amerikaans onderzoek gedaan naar mensen die trouwen.
Mm-hmm.
En daaruit blijkt ook dat mensen die trouwen gemiddeld rijker zijn.
Oh ja?
Een millennial stel dat trouwt heeft gemiddeld een gezamenlijk inkomen van $90.000... waar dat in 1989, omgerekend en met inflatie, et cetera, nog maar $60.000 was.
Mm-hmm.
Dus mensen die trouwen zijn ook echt financieel stabieler, zeg maar. En daar wil de rest dus onbewust of bewust toch bij horen.
Ja.
Vandaar dat we die huwelijken ook zo willen tonen. We laten eigenlijk zien van, wij hebben onze shit together.
Ja.
Wij kunnen het ons veroorloven om te trouwen. Terwijl dus ondertussen in Amerika al die mensen een hypotheek moeten nemen.
Ja.
Om dat huwelijk überhaupt te betalen.
Treurig, wel een beetje.
Oké, dan las ik nog even verder in dat boek. En het is een beetje chargerend misschien om het te zeggen. Maar ik ga het toch zeggen. Bruiden zijn meer bezig met hun huwelijk dan de bruidegom.
Ja.
We kennen allemaal superveel verhalen van bridezilla.
Is er überhaupt een term voor omgekeerde van bridezilla? Groomzilla.
Groomzilla, nou, bij deze dan.
Klinkt wel zo'n goed.
Maar die hoor je nooit.
Nee.
Want mannen zijn nooit zo heftig, of meestal niet zo heftig over het huwelijk als hun aanstaande vrouw. En daar heeft Gia Tolentino dus ook een heel interessant idee over. Want volgens haar is het huwelijk een soort laatste strohalm voor vrouwen in een verder toch vrij ongelijke en heel patriarchale samenleving zoals de onze. Dus vrouwen die trekken gewoon nog op allerlei manieren aan het kortste end. En zeker als ze in een hetero-relatie zitten met kinderen.
Ik wou net zeggen, zijn we niet nu heel heteronormatief?
Ja, dat is het. Het is echt voor de hetero vrouwen die dan kinderen gaan krijgen. En het huwelijk is natuurlijk, het hetero huwelijk is natuurlijk in principe nog steeds het voorportaal van dat leven. Kinderen krijgen, settelen, weet je wel.
Ja, ja.
En daar dan ga je als vrouw dus richting dat sowieso natuurlijk 13% minder verdienen dan mannen. 40% salaris inleveren als je kinderen krijgt, terwijl je man niks inlevert. En als ze gaan scheiden zijn ze, wat we al hebben benoemd, toch ook vaak gebeurd. Zijn vrouwen financieel ook eigenlijk veel meer de zaak dan de man. Want de man verdient meer, is vaak eigenaar van het huis, et cetera. En het huwelijk is dan dus eigenlijk een soort laatste manier om macht te pakken. Dus op die ene dag mag de vrouw alles bepalen en een soort van de baas spelen. Dus die Tolentino zegt eigenlijk van dat huwelijk, dat vrouwen zich dus soms zo heftig gaan gedragen, een soort bridezilla's worden.
Een soort stuiptrekking.
Het is compensatie. Het is compensatie voor autonomie die ze op andere vlakken in de maatschappij alleen maar aan het inleveren zijn.
Ja, dit vind ik best wel grimmig.
Ja. Ik vond het.
Toch, dit is eigenlijk een heel goed argument tegen het huwelijk.
Ja, ik vind dat ook heel grimmig. Vooral als je bedenkt dat dit dus eigenlijk is waar die huwelijksbranche enorm geld aan verdient. Namelijk die schijnautonomie. Want er was ook een luisteraar die reageerde. Die dus zelf was getrouwd. En zij zei ook van ja, je hebt eerst het heel erg het gevoel dat die leveranciers heel erg een band met je opbouwen. Ja. En heel erg met je meepraten. En je heel erg een soort van meenemen in dat gevoel van het kan allemaal nog beter. En je kan nog meer invloed hebben op deze dag.
Ja.
En uiteindelijk was zij dan bijvoorbeeld €25.000 kwijt aan haar huwelijk.
Ja.
En dacht ze daarna eigenlijk, ja, wat had ik hier eigenlijk aan?
Het zijn natuurlijk hele gewillige consumenten.
Heel.
Het is een beetje alsof je het veiligheidsargument in de prenatal of zo. Weet je, dat je eerste kind krijgt. En dat
alles voor je kind.
Dit bedje is wel veiliger.
Ja, ja, ga je echt een minder veilig bedje kopen?
Dat is een beetje wat dit ook is, toch?
Ja. Zij zei inderdaad ook, ik had dat geld ook uit kunnen geven aan een huis. Of ik had mijn hele studieschuld kunnen aflossen van €25.000.
Ja.
Maar ik heb het uitgegeven aan één dag.
Ja.
Dus ik vond dat wel een hele interessante theorie. Inderdaad ook grimmig. Andere interessante theorie, ook best wel grimmig. Ben ik al heel lang mee gefascineerd, is die theorie van Alain de Botton. Hij heeft een heel leuk essay geschreven, echt al best wel lang geleden, een jaar of 10.
Mm-hmm.
En dat heet Why You Will Marry the Wrong Person.
Goeie titel.
Hele goede titel. En hij beschrijft eigenlijk hoe we de afgelopen 100 jaar over zijn gegaan van een praktisch huwelijk naar het gevoelshuwelijk. Mm-hmm. Dus ooit was het huwelijk gewoon twee stukken land grensde aan elkaar. En dan zeiden die mensen van nou, laat onze kinderen maar met elkaar trouwen. Of op andere manier zakelijk handig om met elkaar te trouwen.
Ja.
Dat leidde natuurlijk tot allerlei hele ongelukkige huwelijken. En de Botton zegt eigenlijk, die romantiek die we nu toekennen aan het huwelijk is een soort van reactie op dat trauma. Dus dat iedereen zich heel eenzaam voelde in die zakelijke huwelijken.
Trauma.
Ja, en nu gaan we dan doen van ja, dit wordt allemaal geweldig en romantisch en gezellig. En volgens de Botton trouwen we dus eigenlijk in een poging om dat fijne gevoel wat je hebt als je verliefd bent, om dat soort van permanent te maken. Dus we hebben het idee van gelukkig zijn, een gelukkig leven kunnen leiden, lang en gelukkig. Dat hebben we verbonden aan het huwelijk. Terwijl eigenlijk zegt hij, dat heeft helemaal niks met trouwen te maken. Ik bedoel, trouwen is in essentie gewoon een zakelijke overeenkomst. Ja. Die twee mensen tussen elkaar.
Dat zou je dan ook zeg maar veel kleinschaliger kunnen doen. Je kan ook gewoon elkaar vertellen dat je het heel leuk vindt met elkaar. En dat je heel lang bij elkaar wil blijven. En dan gewoon uit eten gaan. En dan heb je eigenlijk hetzelfde gedaan, toch? Dan.
Ga jij je huwelijk zo doen?
Nee? Nou ja, ik ben nu een beetje toe aan het werken.
Misschien een soort van
ik ben eigenlijk het draaiboek van mijn eigen huwelijk
kleine
aan het schrijven.
Ja, heel goed. Nou ja, de Botton zegt eigenlijk wat we moeten doen. En dat zou misschien ook ervoor zorgen dat minder huwelijken uit elkaar gaan. Ik weet niet of we zo ver kunnen gaan met deze aflevering om daar een soort van advies over te geven. Maar is dat, we moeten gewoon af van het idee dat het huwelijk een soort van bron van romantiek en liefde, een soort van onuitputtelijke bron van geluk moet zijn. Dat het gewoon een manier is om het leven iets minder kut te maken eigenlijk. Maar wat de Botton zegt is eigenlijk van, we hebben te romantische verwachtingen van het huwelijk.
Ja, met de huidige Instagram huwelijken begrijp ik dat helemaal.
Oké. Okay. Concluderend, Perre, ga jij nog trouwen?
Ik vind het ook wel vet dat ik gewoon straks kan zeggen dat ik gewoon 25 jaar verloofd ben.
Ja, ook wel iets. Heeft wel iets heel twijfelachtigs.
Oh ja, vind je?
Ja.
Nee, ja, dus ik twijfel echt.
Toch een beetje, als je A zegt, moet je ook B zeggen of zo.
Ja, nee, ik denk dat ik het uiteindelijk ook wel ga doen. Maar heeft het voor mij ook helemaal niets mee. Ja. Ik weet zeker dat dit gewoon,
ik vind verloofd,
dat deze relatie gewoon top is.
Verloofd zijn ook wel leuker klinken dan getrouwd zijn.
Precies.
Nog beweging in.
Ja, het is ik weet niet, ik zou ook niet dat mijn vrouw, zeg ik ook eigenlijk nooit.
Heeft Dido een verlovingsring?
Ja, twee.
Twee.
Ja, dat was voor de styling. Was dat. Ik had zo'n heel dun verlovingsring bij Lippens. Was ik een.
Uh-huh.
Ik dacht, zo'n klein ding. Ik vond het iets te klassiek. En toen vroeg ik die vrouw van, kan je deze ook even om te vergelijken?
Ja.
Toen had ze allebei om. Toen dacht ik, dit is wel een goede look.
Leuk.
Twee over elkaar.
Heel leuk.
Daar
dat is volgens Gia Tolentino ook een patriarchale structuur, de verlovingsring.
Ja, nee.
Want alleen eigenlijk vrouwen dragen een verlovingsring.
Ik heb niks.
En jij bent onzichtbaar verloofd.
Ja.
Gaan we een andere keer.
Ik ga dus resume. Schat, maak je geen zorgen. We gaan sowieso trouwen. Wel klein, hoop
of
ik.
Toch met een Jacquemus huwelijk in Zuid-Frankrijk.
Kijk, ja. Ik kan er wel een beetje stoer over doen. Maar Mij lijkt het ook best wel vet.
Lijkt me ook heel leuk als jij dat doet.
Ja.
We gaan het zien binnenkort of over 25 jaar. Wie zal het zeggen? Tot slot nog even een shout-out naar Table, de app om restaurants te ontdekken, volgen, boeken en wijzigen. Allemaal in één app. Ongelooflijk, wat handig. Download die nu via de link in onze beschrijving. Per, je kan ook gewoon nog, als je toch nog naar het gemeentehuis wil en daarna...
Dan ga ik via Table. Pak ik
weet jij hoe je restaurant eet.
Ja.
We zien jullie volgende week.
Tot volgende week.